Dank u wel, Almachtige God, dat u inderdaad in ieder van ons kent, zodat u onze harten aanziet, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u met in ieder van ons op weg gaat. Dank u wel, o Heer, voor uw grote offer, Heer. Dank u wel voor uw vergeving, voor uw genade, voor uw liefde. Dank u, Heer, voor wie u bent, Heer. Dank u wel, Heer. Amen. We mogen nu naar de preek luisteren van Jan.
Een degelijke huisvrouw, waar zal men hem vinden? Voilà, dat is een voorbeeld, hè, van de degelijke huisvrouw. Zo, ik wil het vandaag hebben over Psalm 37, een beetje. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel wat bijbelteksten aangehaald. Het zal een beetje veel bladeren zijn. Maar misschien wil ik beginnen met Spreuken 3. Waar staat, wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen als die komt. En ik denk dat we vandaag inderdaad in angst leven. Niet allemaal. Veel ongelovigen leven ook niet in angst. Maar er is toch ergens een angst aanwezig die we niet kunnen plaatsen. En ons leven is abnormaal geworden. Ik ben hier vandaag alleen, Heertrui is op kamp. Dus Jethro is nog thuis, Jethro gaat vanavond op kamp. Maar omdat hij vandaag op kamp komt, mocht hij vandaag niet naar de dienst komen en mocht hij zondag ook niet naar de dienst komen. Dus dat zijn de richtlijnen van de overheid. Dus zover is het al gekomen. Dus we moeten ons allemaal beschermen. We staan hier met mondmaskers aan. En inderdaad, het zal wel zo zijn. Maar ik bedoel maar, inderdaad, we leven in een soort angst. En dat staat er zo mooi verder. Want de Heere is je hoop. Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap. De Heere is onze hoop. En ik denk dat we dat ook mogen vasthouden als broeders en zusters in de Heere. Ondanks alles is Jezus onze hoop. Jezus is onze hoop. En hoe vaak zijn we zelf niet in ons eigen leven bang, ontredderd, omdat we niet zien op wat we hebben, maar zien op de omstandigheden. En ik denk dat Psalm 37, een psalm van David, daar ergens ook over spreekt. Maar vooraleer ik wil beginnen, wil ik misschien eerst de zegen vragen. En ik wil u danken, Heer, dat ik hier van voor mag staan. Dank u dat ik ook uw dienstknecht mag zijn. En dat u mij uw woorden in de mond legt, Heer, zodat ik ook de gemeente mag bemoedigen. We danken u, Heer, dat we kunnen samenkomen. En dat het verlangen mag zijn, Heer, om dat te doen, Heer, om met broeders en zusters lofliederen te zingen voor uw naam, Heer. Want we hebben reden om u te danken, Heer, en u te prijzen. Want u zorgt, u geelt en u redt. En dank u wel, Heer, dat we dat vaststaand feit ook mogen echt tot ons nemen. Heer, vaak zeg ik woorden schieten tekort om u te eren. En Heer, ook vandaag weer. Maar dank u wel dat ik hier ben, samen met broeders en zusters. En dat we uw woord mogen openen en dat de Heilige Geest ook mij mag leiden. En tot bemoediging mag zijn voor ons allen in deze moeilijke tijd, Heer. Dank u wel. Amen. Het is ook iets dat ik gelezen heb, dus denk niet dat je dat hier allemaal uit mijn vinger of uit mijn duim zuigt. Maar soms bid ik tot God van, wat moet ik nu gaan vertellen? En dan krijg je plots iets in je gedachten. Of dan lees je een boek, of dan toevallig een preek dat je beluisterd hebt, of dat je aan het luisteren bent, dan zegt, ah ja, kijk, misschien is dat wel iets dat ik kan doorgeven zondag. En ik dacht nu, en ik had die gedachte van Psalm 37 door te geven, omdat hier ook weer het verschil wordt aangegeven door een man, zoals ik al zo vaak zei, een voorbeeld in mijn leven, David, van de goddeloze en de man die op God vertrouwt. Als we Psalm 37 zouden lezen, dan zouden we zien telkenmale dat contrast van de goddeloze met de gelovige. De goddeloze denkt alles te winnen, maar verliest alles. En, zoals het in vers 1 staat, benijd niet wie onrecht doet. Wij zouden soms de neiging hebben om jaloers te zijn van de goddeloze. Omdat het hun allemaal in onze ogen misschien veel beter gaat dan wij zelf hebben. Ze zijn soms gelukkiger of ze stralen dat uit. En soms kunnen we dat benijden. Soms, niet altijd. Of misschien benijden we ze wel, omdat ze dingen doen die wij in ons hart ook zouden willen. Maar om een of andere reden niet hebben of niet kunnen. En dat verlangen dat zij willen, dat wij zouden ook willen, dat we daar ook door jaloers zijn. Dat zijn allemaal redenen die ons kunnen doen zien op het verkeerde spoor. En ons afgunstig kunnen zijn van de goddeloze. En hier lezen we inderdaad, zoals ik al aangehaald, telkenmaal dat verschil. David was hier al enige jaren oud. We lezen dat in vers 25 van Psalm 37. Ik ben jong geweest, ik ben oud geworden. Dus met andere woorden, als hij die psalm hier schrijft, heeft hij al heel wat levenservaringen achter de rug. En hij neemt ons in feite mee en hij wil ons ergens vertrouwd maken met de dingen wat hij zelf heeft meegemaakt. De omstandigheden zijn misschien anders, de situaties zijn misschien anders, maar de verleidingen en de uitdagingen die blijven nog steeds dezelfde. En wat mij altijd aanspreekt aan David is, het was geen perfecte christen. Het was geen afgelekte christen die van voor staat in een pak, die nooit durft toe te geven dat hij een zondaar is. Maar David was geheel anders. David was een man die besefte dat hij een zwak hart had. Dat hij in zijn jonge jaren lust had naar andere vrouwen dan. En dat hij man was van bloedschuld. Een oorlogsman, een geweldenaar. En er niet voor omzag om iemand te doden. Zelfs onschuldig. Denk maar na. Hans zijn gezin lag in puin. Dus als zo iemand hier in onze gemeente zou komen, we zouden raar opkijken. En toch zegt God van hem, mijn geliefd kind. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi dat David ons wil meenemen en tonen van, mijn levenswandel was moeilijk. Heel moeilijk. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat onze omstandigheden en alle omstandigheden zijn dan niet, natuurlijk niet dezelfde, heel wat anders zijn. We mogen weten van David dat hij tussen 10 en 13 jaar heeft moeten vluchten voor Saul. Dus 13 jaar op de vlucht voor Saul. Zoals ik al zei, in zijn gezin was het ook alles behalve. Ik heb dat al een keer aangehaald, ik ga dat niet meer aanhalen nu. Maar denk maar na. Zoals ik al zo vaak zei, als wij denken dat we het moeilijk hebben, we zijn niet alleen. Er zijn zoveel mensen die lijden. Zoveel mensen die het moeilijk hebben met de een of andere situatie in hun leven. En hier wil David ons meenemen en tonen van, kijk, mensen, ondanks alles. En in feite, daar draai het om. Schep vreugde in de Heere. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Dat is een les, en in feite is het maar de enige les die David wil geven, en een zeer simpele les. Namelijk, vertrouw op de Heere en schep vreugde. Ik weet niet hoe jullie vanmorgen hier naar hier zijn gekomen, of dat jullie vreugdevol waren. Ik moet eerlijk zeggen, de tijd dat we thuis waren, was gemakkelijk. Ik heb dat al gezegd. Het was gemakkelijk. We moesten ons niet opjagen. Rustig ons pistoletjes opeten. Om 10 uur was er dienst. En was 10:30, dan was 10:30. We moesten ons zeker niet opjagen. Maar is dat de bedoeling? Was dat de bedoeling van christen zijn? Is dat de bedoeling van gemeente zijn? Elk in zijn eigen hoekje bang om naar boven te komen of naar uit te komen? Ik denk het niet. We moeten niet bang zijn. We moeten dappere strijders zijn. Net zoals Gideon dappere strijders nodig had, gebruikt God dappere mensen. Dappere mensen die inderdaad de moed hebben om te doen wat God verlangt. En ik wil het vandaag hebben over David, maar vooral over de andere kant van God. En hij wil ons ergens waarschuwen, David, kan ik hem toch een beetje moet kijken, dat we niet in die verleidingen komen van twijfel en angst, en dat die angst in feite ons verlamt. Er zijn veel christenen, denk ik, ik weet dat niet altijd, maar die verlamd zijn door angst. En waarom? Misschien zien ze op dingen, of laten zich beïnvloeden, of zien ze op de omstandigheden, maar angst is een slechte raadgever, en angst verlamt een mens, en kan ons hele denken inderdaad beïnvloeden. We hoeven niet bang te zijn voor angst. Angst is misschien normaal, maar we kunnen met die angst ook, zoals hier staat, vertrouw op hem en schep vreugde. En ik denk als we vanmorgen samengekomen zijn, ik weet niet hoe jullie zijn, hoe jullie hartgesteldheid was. Ik was al, moet eerlijk zeggen, ben al 2 dagen bezig met die preek. Ik ben vanmorgen nog vroeg opgestaan, omdat ik gisteravond er niet aan uitraakte. En mijn hart is inderdaad vreugdevol vanmorgen. Dat is niet altijd zo. Maar hoe komt het dat het vandaag vreugdevol was? Omdat ik besef welke genade, welke God ik heb. Dat schept mij vreugde. Als ik gefocust ben op het woord van God, dan ben ik anders. Soms heb ik een tijd dat ik minder het woord van God lees, mij meer laat beïnvloeden door allerlei andere dingen, gewoon geen tijd neem soms om te bidden, of ook geen hoesting, en niet veel de Bijbel leest, dan voel je dat er in je hart toch een ander ingesteld is. Tenminste, dat hoop ik toch. Maar bij mij is dat, ik spreek nu voor mezelf, voor mij is dat duidelijk. Ik kan soms echt in perioden zijn dat het mij een beetje onverschillig laat, dat ik minder lees, minder bid, en dan voel ik dat ik ook minder vreugde heb in God. Maar hier zegt David, en David kent dat ook, die periodes in zijn leven, ik denk dat dat niet abnormaal is, dat we inderdaad een vermaning is van zoekt God, schep vreugde. En als we dat niet kunnen thuis, daarom is de gemeente daar. Daarom komen we samen, omdat we samen, als we samen zingen die liederen die we vanmorgen hebben gezongen, dan raakt dat ons hart aan. Al mogen we dan nog misschien een beetje droevig zijn, als we die lofliederen zingen, dan zien we dat de geest van God ons aanraakt en dat ons hart inderdaad vreugde schept. Dat is de eerste reden misschien wel om samen te komen. Om samen te komen. En ik ben blij dat we kunnen samenkomen. We hebben echt het voorrecht om als gemeente, we hebben plaats genoeg, we kunnen samenkomen. Er zijn grotere gemeenten die niet kunnen samenkomen. Maar wij hebben dat voorrecht om dat wel te doen. En welke gemis. Onze Silas zit in, hoe noemt die kerk nu weer? Ik weet niet, in Brussel, een hele grote kerk. Ze zitten in een filmzaal. Zij kunnen niet samenkomen. Het is gewoon geen plaats. Er zijn te veel mensen. Het gebouw is ook niet beschikbaar, denk ik. Ik weet niet. In ieder geval, zij kunnen niet samenkomen. Ze moeten het allemaal doen via livestream. En hij zegt ook, dat is een gemis. We hebben geen contact met elkaar. Oké, we worden wel opgebouwd via de video, maar het is toch anders. En inderdaad, ik hoop dat we dat mogen beseffen, welk een voorrecht we hebben in Christus. En hier zien we dat inderdaad, dat David zegt van, dat we niet hoeven te vrezen op het kwaad, en ook niet jaloers moeten zijn op mensen die onrecht doen. Kwaad, niet bang zijn. David heeft het in zijn leven regelmatig mogen ervaren. En we kunnen ons afvragen, waarom laat God dat kwaad toe? En het lijden. Ik weet nog heel goed, in het begin dat we tot bekering kwamen, dat we, in het begin waren we wel een beetje wettisch, ik ga dat eerlijk zeggen. We deden bepaalde dingen niet, omdat we dachten dat we daarmee God konden eren. En dat bracht soms vrevel in de familie. En op een bepaald moment zegt één, ze waren ook bij mijn schoonouders, en mijn schoonbroer zegt, ik weet niet hoe dat kwam, maar, door onze reactie of door onze woorden, ik weet het niet meer, maar dat heb ik wel onthouden. Hoe zegt hij? Ik dacht dat God liefde was. Hij verweet ons in feite, omdat we bepaalde dingen niet deden, dat kan toch niet een God van liefde en jullie doen zulke dingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar toen niet op geantwoord, gewoon, misschien durfde ik het niet of wist ik het niet, maar is God liefde? God is zeker liefde. Maar er is ook een andere kant van God. En dat moeten we ook benadrukken. En soms is dat moeilijk om God te zien. En ik ben de eerste die getuigt dat God een liefdevolle vader is. Een God die veelvuldig genadig is. Maar ook een God die toornig is. Alle kwaad hier op de wereld is ergens toegelaten door God. Dat is zo. Denk maar aan Adam en Eva. God heeft Adam en Eva geschapen. Hij heeft zijn vrije keuze gemaakt, gegeven. Natuurlijk kunnen we dan zeggen, het is niet God die zondigt, God zondigt niet, maar God laat het toe. De mens kiest, de duivel, geschapen door God. Wist God niet dat alles tot tot dat zou leiden zoals het nu is? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dus het kwaad bestaat, de duivel bestaat, en alles leidt terug naar God. En ik denk dat we dat bewust mogen afvragen. Alles leidt naar God. En er is een liedje in de wereld, ik weet niet wie dat er nu zingt, van A Wonderful World. Een heel bekend liedje, ik ken niemand wie dat er dat zingt, die zwarte meneer. Sam Cooke. A Wonderful World. Ja, inderdaad, het is een wonderlijke wereld, maar het is te zien waar je geboren bent. In welk gezin, in welk land, familie, rijk of arm. Ik denk dat er velen daar niet mee akkoord zijn. Het is hier geen wonderlijke wereld. Dat heeft God toch ook niet gezegd, dat we hier gekomen zijn om hier als hemelburgers te leven. Want de aarde, en we leven in feite wel op een zeer gevaarlijke planeet. Ik weet niet of je er een keer bij stilgestaan hebt. Denk maar aan het natuurgeweld. Ik heb gisteren nog gekeken naar een reportage van National Geographic over stormen of orkanen of in de Filipijnen. 21 keer of 22 keer wordt dat land geteisterd door tyfonen. Denk maar natuurrampen wereldwijd. Natuurlijk, we spreken er nu meer van, omdat we denken dat de aarde opwarmt, of dat dat zo is of niet, dat weet ik niet. Ik lig daar ook niet van wakker. Maar ik wil maar zeggen, we leven hier toch wel op een planeet die niet zo aangenaam is. Denk maar aan de vulkaanuitbarstingen, denk maar aan de epidemieën zoals vandaag, aan de virussen die rondzweven. Het is niet de eerste keer dat we hier, of het is niet de eerste keer dat we met mondmaskers aan lopen op straat. In 1918 met de Spaanse griep. Dat is ook weer zo mooi. De Spaanse griep is ontstaan in Amerika. Waarom dat hij de Spaanse griep noemt, weet ik ook niet juist. Ik heb het niet verder opgezocht. Maar dan zijn er in 1918, in 2 jaar tijd, 50 tot 100 miljoen mensen gestorven aan de Spaanse griep. Wat een wonderlijke wereld. We leven in een wereld die niet zo wonderlijk is. Denk toch nog maar aan onszelf. Want die natuurrampen, dat is niet persoonlijk, maar we zijn zelf in staat om veel kwaad te doen. We hebben zo pas gelezen, wees niet afgunstig op zij die kwaad doen. De mens is in staat om veel kwaad te doen. Ik hoop dat we allemaal bewust zijn van wat er in ons hart leeft. Als je maar gewoon een keer met een auto rijdt en het coupeert iemand af, hoe reageren we? Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot mezelf tot de orde moet roepen dat ik soms nogal venijnig reageer. En ik heb dan, als mijn vrouw niet mee, als mijn vrouw mee heeft, dan doe ik dat niet. Hè. Maar soms zou ik ook wel een keer, weer zo neidig weer reageren. En dat is nog maar iets klein. Wat zit er niet in een mens zijn hart? Moord, lust, overspel, wat weet ik allemaal. Dat is dan waar wij mee geconfronteerd worden. En dan hebben we ook nog het bovennatuurlijke kwaad. De duivel en de demonen die ons proberen te verleiden, die ons angstig maken, die ons uitdagen om verkeerde keuzes te maken. In zo'n wereld leven wij. En God heeft dat allemaal ergens toegelaten. Dan hebben we ook nog het kwaad van de hel. Dat is een kwaad die feitelijk altijd zal blijven bestaan voor de mensen die daar terechtkomen. Een kwaad van de hel. Dus de wonderlijke wereld, of die wereld waarin we leven, als we eerlijk zijn, en ik zeg het nogmaals, dan zijn wij nog een van de gelukkigen hier op deze wereld. We zijn rijk, we hebben goede gezondheidszorg, we kunnen op vakantie gaan, we hebben geen natuurrampen hier in België. Dus wij zijn nog een van die gelukkigen hier op aard. En wat lezen we van de statistieken? Dat er toch zoveel mensen ongelukkig zijn. Zoveel mensen die zelfmoord neigingen hebben en wat dan nog, door situaties. En natuurlijk, als je kijkt om de omstandigheden, als je kijkt naar wat er om u gebeurt, waarom wil je nog leven? Waarom zouden wij hier nog willen leven? Misschien is die gedachte ooit een keer op u opgekomen. Van ja, wat doe ik hier in feite? Wat voor zin heeft dat allemaal? Wat voor zin geeft het allemaal? Het kwaad is dominant aanwezig. Niet alleen buiten ons, in ons, maar ook om ons heen. Dat is iets dat we kunnen concluderen, dat het kwaad inderdaad heel dominant aanwezig is. En op een of andere manier hebben we daar allemaal mee te maken. Allemaal. Gewoon maar, als je kijkt naar televisie, wat er soms op televisie komt. Als je kijkt, en sedert een aantal maanden hebben we nu ook televisie, naar die tekenfilmpjes. Welke drukte en welke... welke drukte en wat ze allemaal tonen. En wat die geesten van die kinderen beïnvloed worden. Dat is normaal dat ze niet meer kunnen stilzitten. Al die beelden zo flitsend voorbij. Je zult er zot van komen, zeg ik dan. Zo druk. Zo druk. Inderdaad, het kwaad bestaat. Maar als het kwaad bestaat, dan bestaat ook God. Daar zijn we van overtuigd. En de God van de Bijbel wordt door mensen vaak voorgesteld als de liefdevolle God, de goede vader, zoals ik al zei. En inderdaad, dat is zo, zoals ik al heb gezegd. Maar ook de God van de Bijbel heeft ook een andere kant. Het kwaad laat geen toe. Het kwaad is er. En ik zal een paar Bijbelteksten voorlezen om aan te halen hoe onze God is. Hij is absoluut soeverein. Dat wil zeggen, hij heeft aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen. Wij denken dat God aan ons verantwoordelijkheid moet afleggen. Als we kijken naar onze psalm, dan lezen we vaak dat de Heer lacht met de goddelozen. Mensen smeden plannen, maar God lacht ermee. De God van de Bijbel is een God die zichzelf heeft openbaard in zijn woord. Hij toont wie hij is. De beide kanten. We moeten niet zeggen van God is alleen maar liefde. En de Vader, er is ook een toornige God. En de God van de Bijbel heeft zichzelf geopenbaard in zijn boek. En van Genesis tot Openbaringen lezen we hoe God is. En halleluja, wat ben ik blij dat ik het Oude Testament kan lezen en het Nieuwe Testament kan lezen. Want God weet wat hij moet doen. En als we terugkijken naar die God van de Bijbel, dan lezen we dat hij Hans de geschiedenis in feite in zijn hand geeft. Ook al lijkt het 100% mis te gaan in onze ogen, toch heeft God het kleinste detail in zijn handen. Want hij is God. En om aan te tonen dat God niet alleen een goede vader is, wil ik ook een paar bijbelversen aanhalen, hoe God ook is. In Psalm 115 lezen we, en misschien kan dat een beetje ontmoedigen, maar ik wil niet met ontmoediging eindigen. Ik wil gewoon een eerlijk beeld geven van God. Psalm 115, 3. Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem begaart. Dus ook het kwade toelaten en miserie die er is toelaten. Hij doet al wat hem begaart. Niet alleen het goede, want mensen hebben soms, zoals mijn schoonbroer, die dacht, God is liefde, God is vergevend, inderdaad. Zeker, ik ben de eerste om te zeggen dat dat zo is. Maar God doet al wat hem behaagt. Alles heeft hij in zijn hand, zoals ik al pas gezegd. Ik wil nog iets lezen over Nebukadnezar, Daniel 4, om maar een beeld te geven. Daniel 4, Nebukadnezar. Ik hoop dat je een beetje die geschiedenis kent. Daniel 4, dan staat er, na Daniel 4, vers 34. Nebukadnezar was een koning die God verachtte, totdat God hem sloeg. En op dat moment dat ik nu ga lezen, en ik ga het voorlezen, na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Heb je dat al een keer goed gelezen? Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Dat heeft hier wel een zeer negatief beeld over God. En toch, Wie zijn wij dat wij God tot de verantwoording zouden roepen? Nog iets, om maar een beeld te geven van hoe dat God regeert of is, of ja, hoe moet ik het zeggen, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik zeg het, ik geef misschien wel een beetje een negatief beeld, maar ik wil dat we beseffen met wie we, niet met wie we te doen hebben, welke voorrecht we hebben om in die God van de Bijbel te geloven. En God neemt zijn verantwoordelijkheid niet af, hij verduzelt dat niet. Want de Bijbel schrijft openlijk wat God zal doen. Denk maar aan de zondvloed bij Noach. We weten niet hoeveel mensen er in die tijd leefden. Als we denken aan Israël, dat Jacob met 70 man vertrok uit Canaan naar Egypte. En dat hij na 400 jaar met tussen de 1 en 2 miljoen mensen was. Dan kunnen we een beetje rekenen hoeveel mensen er leefden in de tijd voor Noach. Want ze leefden toen 900 jaar, dus in 900 jaar kan men al zeer goed vermenigvuldigen. We weten dat niet, maar sommige schattingen zeggen van 10 tot 50 miljoen. En 10 mensen, of 12, ik weet niet hoeveel er juist waren, zijn door God gered. Dus die andere 40, 50 miljoen zijn weggeblazen, verdronken. Dat is God. Of is de duivel die dat deed? Nee, het was God die zijn oordeel bracht. En het heeft mij ergens, als ik dat nu allemaal vertel, en ik hoop dat ik dat bij jullie kan overbrengen, dat God het kwaad toelaat, maar welk voorrecht dat wij hebben, dat wij een God hebben, die voor ons zorgt. Want dat is ook de andere kant. God is God. En wij kunnen hem misschien in een bepaalde richting willen duwen, een bepaald menselijk laten overkomen, want dat willen we graag. We willen God menselijk laten overkomen, maar zo is God niet. Er zijn heel wat bijbelteksten die zeggen, God is God. En wat doen we daarmee? God is God. Het is soms heel moeilijk om dat te aanvaarden. Maar God is God. Hij is soeverein. Hij hoeft aan niemand geen verantwoording af te leggen. Aan niemand. Hij doet wat hij wilt. Kunnen wij daar een beetje inkomen? Toen ik dat allemaal las en hoorde, moest ik ook een beetje laten doorwerken. Natuurlijk, ik wist dat wel allemaal. Maar soms moet een keer opnieuw benadrukt worden. Want we kunnen inderdaad hele dagen zingen en prijzen en doen en God zie en God la. Totdat er ons iets overkomt en dan. Waar is ons geloof? Oei, plots is alles weg wat we geloof hadden. Plots krijgen we die vreugde niet meer omdat het niet meer voor de wind gaat. Of zijn we afgunstig van de kwaaddoeners? God is God. Onder elke omstandigheden is God God. En de vraag is nu, misschien, ik ga wachten met mijn vraag. In feite neemt God de volledige verantwoordelijkheid voor het bestaan van het kwaad, aangezien hij God is. Ik ga dat nog een keer voorlezen. God neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het bestaan van het kwaad, aangezien hij God is. We kunnen God niet minder maken en zeggen van, ja, maar ja, het was de keuze van Adam en Eva om in een boom te gaan eten. Of de duivel, ja, je hebt zelf gekozen, hè? Het is zijn schuld. Kon God dat niet voorzien? Tuurlijk kon God dat voorzien. En die dingen begrijpen we ook allemaal niet, maar God neemt wel die verantwoordelijkheid. Hij heeft er een bepaald doel mee. De wereld regeert, zoals Ingrid al zei, in feite is de duivel hier de overheid of de overste van de wereld. God laat dat toe. God laat dat toe. Al die ellende, al die miserie. Het kwaad bestaat. God bestaat. De God die in feite soeverein handelt. Aan niemand of niets verantwoording moet afleggen. En dat is juist ons probleem. Dat is juist ons probleem. Wij mensen, wij denken dat wij iets tegen God kunnen inbrengen. Wij denken dat wij God de verantwoording kunnen roepen voor dat of dat of dat. Dat we kwaad zijn als er bepaalde dingen gebeuren in ons leven, dat is heel normaal. Dat laat God toe. Maar wij kunnen God niet de verantwoording roepen voor wat gij doet. Nooit, nooit, nooit of ten nimmer nooit. En ik wil daarvoor meegaan naar Job. Job heeft heel wat in zijn leven meegemaakt. Dat was een rechtvaardig man. Ik denk dat er in die tijd en in heel de wereld, ik weet het natuurlijk niet, weinig mensen waren die zo oprecht wandelden met God. En dan wordt alles afgenomen onder invloed van de duivel. Of onder invloed van de duivel. De duivel gaat God in feite zeggen van, kijk, het is gemakkelijk he, dat Job zo'n rechtvaardig man is. Ja, hij heeft hem alles. Je is moe rijk, je heeft vrouwen, je heeft kinderen. Die man heeft niets tekort, dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk geloven. En inderdaad, mensen, het is gemakkelijk geloven als het goed gaat. Zijn we ons bewust van als de tijd komt van vervolging? En ik moet dan vaak denken aan Corrie ten Boom. Van hoe staan we dan? Hoe staan we dan? Mensen zijn zo hol bang. Corrie ten Boom moest geen Joden in haar huis nemen. Ze moest dat niet doen, want ze wist, als ik dat doe, dan zijn er daar gevolgen aan. En er zijn veel christenen die dat niet hebben gedaan. Veel christenen. Maar met zekerheid kon ze zeggen, ik doe wat God mij ergens opdraagt. Hadden ze dat gezin natuurlijk. Ze waren niet bang om te handelen. Ze waren niet bang om voor God uit te komen en de gevolgen dragen. Ook al hoopten ze dat het zo niet zou zijn. En de dag van vandaag zien we dat ook. Mensen zijn bang. Waar blijven ze? Onze kerken zitten leeg. Waar blijven ze? Mensen, we hebben mensen nodig die durven op te staan. Terzijde. Dus ik wil teruggaan naar Job. Job, en dat is vaak zo, dus Job had alles wat hij wilde, totdat de Satan hem kwam ambeteren, laat ik het zo zeggen. En God laat het ergens toe, hè. Je kunt niet zeggen, God laat het toe, voor hetzelfde gaan, zei hij, maar Satan, ga ik weg, jong, wat pede hij wel? Zo niet, hè. Nee, God laat het toe. Dus alles wat gebeurt in ons leven, laat God ergens toe. En wij, maar naar de hemel roepen dan. En Job komt tot de conclusie, en dan hebben we nog zijn vrienden, hè? Dan heb je dat zo, als je in de miserie zit, dan heb je nog een paar mensen die je goede raad willen geven. Dan je soms zegt, dus je beter ook zwijgen. Misschien ben ik zelf zo iemand die het ook goed zegt, dan mensen zeggen, zo beter zwijgen, over wat spreekt hij nu? Maar in ieder geval, die mensen komen met goede bedoelingen, Job moet inspreken. En dan lezen we iets, inderdaad, en daar komt het allemaal op neer. In feite, als ik weet niet wat er in uw hart nu leeft, als ik dat allemaal vertel, misschien een beetje tegenstand. Misschien een beetje zeggen, nou, dat is wat hij hem hier allemaal vertelt, dan hebben we God dat oneerlijk, onrechtvaardig. Als we puur menselijk bekijken, dan moeten we eerlijk toegeven, ja. Puur menselijk denken wij dat God onrechtvaardig is, omdat al dat lijden en al die miserie, het kon allemaal anders gaan, hè. Het kon allemaal zoveel beter zijn. Maar wie zijn wij? Wie zijn wij dat wij tegen God zouden ingaan? En ik denk, en ik hoop dat ik die les kan meegeven, dat wij niks zijn. Al denken we dat we iets zijn, wij zijn niet God bepaald. En wat zegt Job, of wat zegt God tegen Job in Job 39? Hij spelt hem de les. En die dingen die in de Bijbel staan, staan er voor ons voor een bepaald doel. Niet zomaar. Het is de bedoeling dat we ze lezen, dat we ze onderzoeken en dat we onszelf, onze gedachten, bijsturen naar God toe. Ik zeg het, we leven vandaag in een bijzondere wereld. Kwestie van sociologie en wat weet ik allemaal, en psychologie en mensontplooiing. Ik denk dat we nooit in zo'n tijd hebben geleefd. Iedereen moet doen wat hij goed doet, wat hij wil. Ook al is het grandioos verkeerd. We doen wat we willen. En ons denkbeeld wordt daardoor gevormd. Ons denkbeeld wordt gevormd door de patronen van de wereld. Omdat we daarin meeleven. Omdat we daarin opgroeien. En omdat we dat tot ons nemen. Zo wordt God ook afgeschilderd als een boeman. Maar wie zijn wij? Wie zijn wij? Dat wij God durven af te schilderen als een boeman. En daarom spreekt God tot Job. In Job 39. Om een les te leren. Want Job had ook dat gedacht. Zijn vrienden nog meer. En dan komt God tot de Heer. Ik zal maar gewoon een paar dingen voorlezen. God spreekt hier tot Job. Is het vanwege uw inzicht dat de valk vliegt en zijn vleugels uitspreidt naar het zuiden? Is het op uw bevel dat de arend zich verheft? En dat gij zijn nest in de hoogte maakt. Met andere woorden, God zegt hier tegen Job, de wereld en al wat je ziet, hoe wonderlijk dat is. Vandaag de dag met die documentaires sta ik versteld hoe dat die natuur in elkaar zit. We zijn gisteren of van de week nog naar de zoo geweest. En inderdaad, en God heeft het soms wel een beetje moeilijk gemaakt, als je nu die apen ziet. En ik zei nog tegen Geertrui, ik zeg wel, die lijken toch heel goed op mensen. Hè? Ongelooflijk. Ze lagen daar, ook dat, het was daar een babytje bij, ze waren daar aan de borst aan het geven, aan het spelen. De gorilla lag daar, die lag op zijn gemak te slapen. Die kleine kwam hem daaraan beteren. Wat doet hij? Hij duwt hem weg. En vaak is dat ook zo. Hè? Als ik lig te slapen, en ze, vroeger was dat, nu is dat niet meer zo. Hè? En ze kwam mij aan beteren, dan duwde ze ook weg. Met andere woorden, God heeft het wel moeilijk gemaakt. Want overal zag je in de zoo van, de aap is de voorhanger van de mens. Dat wordt nu de dag van vandaag, en we zijn het te gewoon, hè, dat niemand die nog zegt, ja, dat is niet zo. Hè. We zijn het gewoon dat de media, dat de wereld dat voorspiegelt. We zijn door evolutie van aap naar mens geworden. En we geloven dat. We gaan er zelfs niet meer tegenin. Of ja, we geloven het niet, maar... Echt er tegenin gaan en het geloof verdedigen, dat, ja, we laten dat nu alles zo, we zijn er gerust in. En hier spreekt God Job aan. Van Job, wat denk je wel wie dat hij zijt? Wie denk je wel hè, dat hij het recht heeft om tegen mij te gaan vertellen wat ik moet doen? Want dat is wat God hier zegt tegen Job. En dan zegt de Heer in vers 35... Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Met andere woorden, Job, ga hij God onderwijzen? Ga hij zeggen tegen God wat er moet gebeuren? Ga hij dat doen, Job? Wie denkt je wel? Laat gij die God ter verantwoording roept, daarop antwoorden. Met andere woorden, wel, antwoord nu maar. Zeg een keer, van waar komt dat, het inzicht dat die valk vliegt? Ik heb dat nu niet onderzocht, maar hoe komt het? Dat bijvoorbeeld een vleermuis kan vliegen, ze hebben dat niet allemaal ontdekt door de golven dat ze uitstralen. Hoe komt dat? Wie heeft dat gemaakt? Is het allemaal evolutie? God heeft het gemaakt. En dat is wat Job moet leren. Dat de mens, en ik zeg het, Job had alle redenen om te klagen. Maar God, tegen God in discussie gaan, dat is wat anders. En dat is een groot probleem voor ons mensen. Hè. Dat is een groot probleem voor ons mensen. Omdat we in een maatschappij leven die... Ja, we moeten ons niet zelf uitvinden, maar we moeten toch wel mondig zijn. We worden geleerd om weerbaar te zijn. Maar hier, als we tegenover God staan, dan zijn we niks. Ik heb het zo pas gelezen in van Nebukadnezar dat hij zich heel bewust was van een mens is niets. Plots pst, is het gedaan. En Job beseft dat. En ik hoop dat we tot dat punt zijn gekomen. Dat we kunnen zeggen, zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 1 keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. 2 keer, maar ik zal niet verder gaan. Tot die ingesteldheid mogen wij komen. Verstaan wij alles? Ik versta ook niet alles. Heb ik hier een antwoord gegeven op alles? Zeker niet. Zeker niet. Ik versta ook veel dingen niet. Maar 1 ding mag ik leren, en dat vergeten we soms, dat we niets zijn. Dat we onszelf moeten beschouwen, dat is soms moeilijk, want het is ook tweeledig, als niks tegenover God. We zijn een wormpje dat weggegooid wordt. God doet wat hij wilt. Dat klinkt misschien hard. Dat klinkt misschien hard. En als ik daarmee stop, dan is dat een triestige boodschap. Maar ik wil terug naar mijn psalmen. Waar David spreekt uit ervaring, want daar gaat het om, het gaat uit ervaring. Ik heb dat al dikwijls gezegd, mensen, misschien staan we hier van voren en zetten we hier allemaal dingen te vertellen wat we niet meegemaakt hebben. Oké, dat is mooi en leuk. Maar als je iemand hoort die weet wat het is om verdrukt te zijn, of in de gevangenis geworpen te worden, of wat dan ook, dan gaan onze oren en onze aandacht 10 meer gevestigd zijn op die man. Omdat die man spreekt van ervaring. En dat is God ook. Een gelovige, en dat heeft de psalmist in psalm 37 willen doen. Dat contrast tussen de goddeloze en de gelovige. Het is een mensbreed verschil. God zorgt voor ons. En hier aan het kruis geeft God het kwaad overwonnen. En elk mens mag komen naar God. Elk mens. Alleen om de een of andere reden. En hoe het ook zit, ik weet het niet of het nu uitverkiezingen is of niet, ik weet dat allemaal niet. Maar weet je wat ik wel ben? Dat ik dankbaar ben. En ik mag dat eerlijk zeggen, en dat klinkt misschien egoïstisch. Ik ben dankbaar dat ik vandaag weet, als ik morgen sterf, dat ik geloof heb in het kruis van Jezus Christus die mij redt, die mij behoedt en die mij nooit of te nooit zal scheiden van de liefde van Christus. En dat ik straks in de hemel zal zijn, doordat ik simpelweg daarin geloof. Niet omdat ik zo'n fantastische goede man ben. Absoluut niet. Niet om mijn goede daden. We zijn geen fariseers of joden die dachten dat ze door goed te doen ergens dichter bij God konden komen. We zijn enkel en alleen gered door genade. En ik denk, dat is het grote verschil tussen de goddelozen en wij gelovigen. Zij zien God als een boeman soms. En wij misschien ook, ik weet het niet. En veel dingen, ik zeg het, we kunnen niet alles uitleggen. Ik kan niet alles uitleggen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar alles wordt gebruikt tot eer en glorie van hem. En we hebben zo vanmorgen gezongen, ik weet niet, lofliederen, maar ik weet niet om het gezongen, hij heeft het kwade overwonnen. Was dat de bedoeling van dat al dat lijden, dat mensen tot inzicht zouden komen van, inderdaad, we zijn niks. Misschien moeten we wel een keer wakker geschud worden en soms is het wel een keer nodig dat er een portie lijden over ons heen komt, omdat we zouden wakker geschud worden. Waarom is de vervolgde kerk een groeiende kerk? Waarom? En we hebben dat dikwijls gelezen in de tijd van de Koude Oorlog. Dat mensen achter het gordijn, achter het ijzeren gordijn, veel vuriger waren. Omdat ze wisten, we hebben maar één ding waarop we kunnen op vertrouwen. En dat is God. Dat is God. Ze hadden niks meer. Geen vrijheid, geen rijkdom, soms geen eten. Soms in de gevangenis geworpen, soms kinderen afgenomen. Dat lezen we ook. Ze hadden niks, alleen vertrouwen op God. En dat is wat wij, dat is hier wat de psalmist in Psalm 37 ook wil leren. Hij spreekt David van ervaring en hij zegt één ding. Één ding is belangrijk in het leven. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Of vertrouw op het Heer en doe het goede. En David was ook zich bewust dat hij ook maar een man was, een zondig mens. En hij zegt dat in Psalm 37, vers 24. Als gij valt, wordt gij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Met andere woorden, David wist dat hij vele malen heeft gevallen en dat hij niet kon voldoen aan de eisen van God. Maar wat zegt hij? Heeft hij mij weggeworpen? Nee. Hij ondersteunt mij. Hij heeft mij niet weggeworpen. Ik ben niet omdat ik om een of andere reden zondig ben of een zonde heb gedaan. Ik ben niet weggeworpen. Want de Heere ondersteunt zijn hand. En in de geschiedenis van het land Israël zien we God ondersteunt voor de mensen die naar God gaan. En dat is ook in ons leven. In ons leven. En dan wil ik afsluiten met de laatste versen. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Zie naar de oprechte en de vrome, want het einde van die man zal vrede zijn. Dat iets wat David in zijn eigen leven heeft mogen ervaren. Ondanks alles wat er in zijn leven was van miserie, het einde zal vrede zijn, daar in de hemel. Maar, en dat is ook een waarschuwing, maar de overtreders, de ongelovigen, worden tezamen weggevaagd. Het einde van de goddelozen wordt afgesneden. Dat is de andere kant. Mensen die niet erkennen dat God God is, die worden afgesneden. En nu lachen ze met God. Vaak lezen we of horen we, er wordt echt gespot met God. En vroeger kon ik daar nog een beetje in komen, maar nu doet dat echt pijn in het hart als je hoort hoe dat God door het slijk wordt gehaald. Die mensen beseffen niet wat ze zeggen, want ik zou niet op zo'n manier voor God willen verschijnen. We gaan niet moeten beroepen van, ja maar ja, God heeft wat al liefde, in de Bijbel staat er dat je liefde bent. Nee. God gaat zeggen, langs daar was de weg. Langs daar was de weg. En hij hebt de keuze om dat te doen of niet te doen. Maar om te eindigen en te bemoedigen, de Heere zal hen helpen en hen bevrijden. Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen. Want, waarom? Waarom wacht er ons vrede? En ik vind dat altijd zo mooi, want zij hebben tot hem de toevlucht genomen. En mag nou in uw leven alles misgaan, tot op de laatste dag je toevlucht neemt bij hem, dan word je aangenomen. God zorgt voor zij die hem erkennen als God. God is God. Hij regeert. En er zijn veel dingen die wij niet snappen. Maar we moeten dat niet snappen. We kunnen het misschien ook niet snappen. Maar één ding mogen we weten. We hebben tegen God niks in te brengen. Hij doet wat hij wil. En ik hoop dat we net als Nebukadnezar dat begrijpen. Dat hij doet wat hij wilt. Maar dat we net als David mogen ervaren in ons leven, als wij onze toevlucht zoeken naar God, dat we zullen geholpen worden. En dat we tot erkentenis komen dat wij inderdaad maar niks zijn. We zijn bruikbare instrumenten voor God. We zijn dienstknechten, staat er in het Nieuwe Testament. We zijn slaven van Christus. We horen die woorden vaak niet graag. We komen zo graag op voor onze eigen rechten. Maar dat is wat God wil. Hij leert ons nederig te zijn. En onze ogen te openen voor die dingen die we misschien nog nooit hebben gezien. En het maakt ons inderdaad klein. Klein en afhankelijk voor God. Zo, ik wil afsluiten met gebed. Vader, we danken u, Heere, dat wij uw woord hebben. Dat gij inderdaad een God zijt die te vrezen valt. En aan de andere kant, door Christus Jezus, alle toegankelijkheid hebt opengelaten. Dank u wel, Heere, dat ik mag beseffen dat er een God is die alles regeert. En ik hoef niet bang te zijn, want ik ben veilig in zijn handen, omdat mijn geloof, mijn toevlucht bij u is, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw woord, dat het mij bemoedigt, dat het mij onderwijst en dat het mij klein en nederig maakt, omdat ik een machtige God heb, die ik mag eren, mag dienen, mag loven en prijzen. Heere, dank u wel, Heer. En Heere, u weet ook, ik versta ook niet alles. Ik begrijp ook helemaal uw raadsbesluiten niet helemaal, om eerlijk te zijn. Maar ik moet dat niet allemaal te begrijpen, Heer. U bent God en u regeert. U hebt alles geschapen. Alles. En het kwaad is uw verantwoordelijkheid, Heer. Maar u bent God. En ik dank u dat ik onder uw vleugelen mag schuilen. Dank u, Jezus. Amen.
Dank u wel, Jan. Het was iets die diep hing. Kunnen het meenemen. Dank u wel. Omwille van de tijd gaan we maar één lied meer zingen. Maak groot onze God. Ik denk dat heel toepasselijk is, na wat we hebben gehoord. Dat we mogen weten dat inderdaad God God is, wat de omstandigheden ook zijn. En dat wij tegenover God inderdaad niet zijn. Maar hij is God. Laten we eindigen met dat lied en dan zijn het nog de mededelingen.
Hij is groot, zo groot, onze God.
Oké, nu gaan we eindigen met mededelingen. Vanaf vandaag, zoals we hebben gehoord, starten de kampen. Dus misschien ook wel meenemen in gebed dat het hele opbouwend mag zijn, vooral de kinderen en eigenlijk voor iedereen die meewerkt. En misschien ook bescherming in verband met corona, dat dat allemaal goed mag verlopen. Karin moet morgen terug naar het ziekenhuis en heeft daar nogal wat stress over. Dus als we ook willen dit meenemen in gebed, dat Karin Gods rust mag ervaren hier. En dat alles weer goed mag verlopen. Binnen 2 weken is er een getuigenisdienst. Als er iemand iets graag wil delen voor de gemeente, kan dit melden bij Jan. Ik wil nog eindigen met gebed. Dank u wel, Heer, dat we hier weer samen mochten zijn om onze ogen op u gericht te hebben, Heer. U bent God, Heer. En zoveel zaken kunnen wij niet begrijpen, want we zijn daar veel te klein voor. Als we bedenken, Heer, als we nog maar zien naar de schepping, en zoveel van de schepping kunnen we zelfs niet zien, hoe almachtig groot bent u, Heer. En wie zijn wij dan, dat we zouden denken dat we alles kunnen begrijpen. Ik wil u bidden, Heer, dat we steeds ons oog op u gericht zouden houden, Heer Jezus Christus. Ook als er zaken op ons afkomen de komende week die moeilijk kunnen zijn, dat we ons oog op u gericht houden. Op u, Heer Jezus Christus, die zelf heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ze zien naar u, Heer. Dan alleen kan ons hart rust en vrede vinden, Heer. Leer het ons meer en meer, Heer. Leid ons meer en meer dichter bij u, Heer. Ik bid u om uw zegen over iedereen die hier aanwezig is en ook iedereen die er niet kan zijn. Uw zegen over een ieder van ons bid ik u, Heer Jezus Christus. Amen. Nog een hele gezegende zondag en een gezegende week.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.